Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere Google Search Test AI Overviews wereldwijd. Gen AI zoekmachine Perplexity wil ads gaan verkopen. En we bespreken de Digital Ad Spend Studie 2023 van de VIA en de IAB. En telemarketing gaat verder beperkt worden. Je hoort zo meteen wat je daarover moet weten. Influencers krijgen een keurmerk om met bepaalde grote merken samen te mogen werken. En we hebben nog wat ontwikkelingen bij Meta te bespreken, want ze lanceren een open source model in veel apps tegelijk als Meta AI. Meta werkt aan een chatbot die antwoord geeft voor influencers op Instagram. En er zijn ronkende cijfers bij Facebook, maar ook bij Google. En we hebben weer een Pulse from the past, ook over Meta, Facebook destijds nog. De Live Shopping Fridays. Of was het toen al Meta eigenlijk in dat jaar dat we...
Nee, volgens mij was het toen nog echt Facebook.
Ja, hè?
Ja, ja, dat was nog vlak ervoor. Of tijdens? Ja. Nee, vlak ervoor.
Vlak ervoor, denk
ik.
We
zitten nog in april.
Ja, ja. Maar Daan, we gaan eerst naar TikTok. Nee. Want er komt een verbod op TikTok in de VS. Volgens mij eind van het jaar moet dat ingaan.
Ja, ongeveer. We hebben het nooit echt over gereport, omdat het zo in ontwikkeling was. Mm-hmm. Het was natuurlijk afgelopen weken ging het al over dat het speelde in de VS dat TikTok geband zou gaan worden. Ja. Maar het was allemaal een beetje zouden. Dat is nu wel de officieel door dat echt het congres en de president ook een wet heeft ondertekend. Ja. Zoals het destijds ook met Trump al een keer eerder het geval was. Ja. Dat TikTok geforceerd verkocht moest eigenlijk gaan worden.
En dat divesten. Komt vanwege de angst voor de invloed van China.
China, ja, echt het politieke spel erachter. Ja. Dat was tot nu toe nog niet zo relevant. Alleen nu zit er een tijdlijn aan dat ze zeggen, ja, binnen 12 maanden moeten ze dat ge-exit hebben. Het bijzondere, het logische eigenlijk is ook wel weer dat ByteDance, het moederbedrijf achter TikTok, dus heeft gezegd, wij gaan er niet mee akkoord. Wij gaan het ook weer aanvechten. Dus in plaats van dat ze zeiden, oké, we werken wel mee, zoals dat in het verleden was geweest. Toen hebben ze gezegd, nee, we doen een deel van onze infrastructuur en alle data blijft in de VS, bij Oracle of bij dat soort bedrijven. Maar nu worden ze eigenlijk gedwongen om de hele tent te verkopen. En dan hebben ze dus gezegd, gaan we niet doen. Dus dat heeft wel veel invloed. Waarom? Je zou zeggen, nou, in Europa maakt het toch niet uit. Maar ja, ga eens naar hoeveel content op TikTok wordt gemaakt door Amerikanen.
Ja.
Dus als dat aanbod...
Verdwijnt,
ja, dan heeft TikTok in één keer een heel leuk algoritme misschien, maar een deel van de content wat verdwijnt. Dus dat gaat wel invloed hebben als daar echt nu, ook politiek al, als er nu wat gezegd dat wat zeker, of TikTok gaat op een andere manier, dan kan Reels van op Facebook of
Instagram.
Op Instagram daar heel veel van profiteren natuurlijk.
Ja. Maar dus, in principe was de wet ondertekend dat TikTok met deze eigenaar niet meer actief mag zijn in de VS. Dus ze kunnen het gaan verkopen aan een bedrijf dat het wel actief daar mag zijn. Of het wordt daadwerkelijk echt verboden. En dan, ik zit te denken, hoe wordt het dan gedaan? Wordt het dan geband uit het internet?
Ja.
Van Amerika, hoe gaat het dan? Maar
ik heb geen idee hoe die handhaving gaat. Nee. Maar,
maar ze gaan in ieder geval daar iets gaat er iets gebeuren en we weten dus niet wat ByteDance gaat doen, behalve dat ze hebben aangekondigd we gaan het aanvechten tot
precies.
Tot hoogste...
Het is niet van op de rug liggen is goed. Wij verkopen het voor een hele goede aantrekkelijke prijs, want het bedrijf is natuurlijk wel ontzettend veel geld waard.
Ja, het is ook een moment op de cash, zou je zeggen, op dit moment.
Ja, maar ja, dat is de Chinese overheid. Dus de vraag is, willen die cashen of...
Voor die andere belangen daarin.
Ja, de facto de overheid van China, laat ik het zo zeggen.
Ja, dan gaan we verwachten dat hij erachter zit. Nou, we gaan dat natuurlijk in de gaten houden, wat het betekent. Maar je zei in ieder geval, er komt heel veel content uit Amerika. Dus het gaat sowieso, als dat doorgaat, onze eigen tijdlijn en al. En het
gewoon hele politieke dynamiek rondom een heel groot kanaal, wat juist upcoming is, qua spans, qua trends en invloed ook natuurlijk, hoe dat helemaal loopt. Dus,
wat de wet en regelgeving daarvoor kan betekenen voor zo'n platform dan. Gaan we door naar Google, want Google Search test met AI, dat hebben we al eerder besproken, of meerdere malen besproken. Ook dat ze een soort van AI overview, een soort panelen laten
ze hadden
zien.
Altijd die Search Generated Experience, die SGE, die kennen staat in de VS live. Hier in Nederland zijn we nog minder bekend mee. Alleen het is nu dus SEO-specialisten ook opgevallen dat ze ook echt, zoals een Google Search Console, views terugzien en impressies van die panelen. Die
maar ze gaan ook rapporteren ook eigenlijk.
Ja, het komt als views of impressies ook in, er zit dus wel dan een bron achter.
Ja.
En er staat ook bij, je krijgt een paneeltje te zien van AI Overview, is een experiment. Maar dat zie je net als een Google Maps of een Wikipedia uitsneden. Bij de informatie die je zoekt, krijg je een soort een overviewtje wat dus gegenereerd is. Wat verwijst weer naar bronnen waar de samenvatting vandaan komt. Ja. Dus je gaat gewoon een antwoord eigenlijk genereren op je vraag. Dat is wat hij doet. En dat is dus overal gespot. In alle, in ieder geval Engelstalige queries. Dus het is niet zo dat je dat in Nederland zoekt, dat je dat vindt. Maar wel in het, als je in het Engels zoekt, dan kan je dat dus krijgen. En dat is opgedoken ook in de UK, in India, et cetera, als, als testen. Dus voorzichtig aankomen ze eraan. En je ziet alleen wel dat ze nog gecached worden. Dat betekent dat ze dus niet per se voor jou gegenereerd worden, maar dat het dus antwoorden zijn op veel voorkomende queries. Dus je kunt hem niet zo...
real-time...
Het is niet real-time en waarschijnlijk is het een soort veiligheidsfunctie. Dat ze denken, ja, we willen graag misschien nog even de AI-gegenereerde overzicht even testen.
Het is een beetje, lijkt een beetje op ook wat, als je een vraag stelt van andere vragen, dan hebben ze ook gelijk antwoord eronder staan. Dat is ook allemaal redelijk statisch.
Ja. Dus dat lijkt de eerste entree ook op grotere schaal.
En wel goed, want dat is ook weer de vraag van wat gaat Google nog doen met het bron, de bron waar het vandaan komt. Maar ze blijven het in blokjes tonen met ook de afzender, de bron eigenlijk erbij. Je kunt doorklikken, want dat willen de meeste marketeers natuurlijk graag weten.
Klopt.
Het antwoord is er, maar als het je...
Tot nu toe wel.
Ja, als je het interessant vindt, kun je wel doorklikken om er meer over te weten. Dan een andere zoekmachine, Perplexity, de Gen AI zoekmachine. Die wil ads gaan verkopen. Redelijk logische stap. Maar aan de andere kant denk ik van ja, wil je een beetje ads kunnen verkopen, heb je ook volume nodig. En is dit nou ook een teken dat het misschien wel meer gebruikt wordt dan we nog denken?
Nou, het is meer dat ze ook recent veel geld op hebben gehaald. En Perplexity is een van de grote Google concurrenten die dus een frisse start maakt. We hebben het een keer eerder over gehad. Ja. En wat wel grappig is, is vooral de manier van adverteren. Want wat ze niet gaan doen is dus gesponsorde links bovenaan zetten. Naar antwoorden, zeg maar. Mm-hmm. Maar gesuggereerde vervolgvragen. En dat is wel grappig. Want dat zou bijvoorbeeld een Google ook kunnen gaan doen.
Dus relevant en op maat gemaakt, maar wel met een soort advertising model erachter.
Ja, dus dat jij eigenlijk, omdat je eigenlijk iets meer een zoektocht doet, bij dat Perplexity ook. Je gaat eigenlijk een antwoord zoeken en doorvragen. Dat zagen we ook ooit een beetje ontstaan bij Google, maar Google blijft het toch een beetje houden bij één shot en een antwoord, zeg maar. Ja. Perplexity gaat iets meer verdiepende vragen, die gesuggereerde doorvragen. Die je ook ziet bij Google. Daar wordt bij Perplexity heel veel gebruik van gemaakt. In ieder geval gebruikers daarvan. Ja. 40% die klikt dus op zo'n doorvraag die AI dus voor jou heeft bedacht. Van waarschijnlijk zoek je iets meer dit. Mm. Of bedoel je dat? En dat doet Perplexity kennelijk beter dan Google. Of de gebruikers doen het in ieder geval meer. 40% gebeurt dat. En daardoor kun je dus als merk ook de vraag enigszins sturen. Dus dan kun je dus een gesponsorde suggestie doen. Van wil je dit eens proberen of wil je dat eens zoeken? En dat, dat is hun model van adverteren wat er nu aankomt. Dus ik denk dat je ook... Eerder was het idee van met AI krijg je geen advertenties meer.
Nee.
Want het antwoord moet altijd één shot antwoord zijn, zeg maar. En hoe kun je dat nou... dit is nog weer een manier.
Kun je daar voor die model aan koppelen, inderdaad. Ja, en dus zij gaan er dus wel een model
voor
gevonden.
Dat een AI met suggesties komt voor vervolg zoekopdrachten, et cetera. Die kun je dus ook gaan sponsoren. Dus daar zit ook wel weer potentie in.
Aan de andere kant denk ik ook wel, Daan. Ze hebben ook heel veel geld opgehaald. Veel financiering ontvangen. Volgens mij krijg je alleen maar financiering als je er een commercieel model aanhangt. Hoe gaan we terugverdienen? Dus ze moeten dit ook wel neer gaan zetten. Of in ieder geval gaan benoemen. De vraag is of het ook echt gaat gebeuren natuurlijk.
Ja, anders krijgen ze het geld. Nee, dus ze moeten een verdienmodel vinden. Ja. Dus het is wel interessant om te zien wat doet zo'n zoekmachine die dus nieuw is en nog geen legacy heeft van Google zoals daarbovenaan. Mm-hmm. Die moeten wel de CPC's, die kunnen dat niet.
Kunnen niet afwijken. Nee.
Kunnen er niet van afwijken. Hoe gaan zij het advertentiemodel uitvinden? En dat gaat wat zeggen over de toekomst van hoe gaat adverteren eruit zien. Ook in AI-wereld waar je dus inderdaad meer een gesprek aan gaat.
Gaan we ze al terugzien in de Digital Ad Spend Study van 2024, denk je? Ja, dat is al te vroeg. Nee, maar die van 23 die is wel uit. Een rapport van de FIA en de IAB. Stijging van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar met de besteding van digitale advertenties. Dus het blijft wel groeien.
Ja.
Dat is altijd een goed teken natuurlijk. Aan de andere kant, het aanbod is ook wel weer fors toegenomen. Ik zou voor mijn gevoel zeggen, toch een beetje van ten opzichte van dat... alle extra uitingen en posities die er zijn, zou je misschien een grotere groei verwachten?
Nou ja, en ook als je kijkt naar een groei, je hebt ook inflatie, dat soort dingen kosten. We zien ook dat bij Google gewoon ook niet zozeer het volume alleen is, maar ook de CPC's zie je stijgen across the board overal.
Ja,
dus dat heeft natuurlijk een invloed.
Maar Digital Out of Home bijvoorbeeld, die zie je heel sterk stijgen. Dat is logisch, en daar zie je ook veel posities afgelopen jaar... afgelopen twee jaar zeg maar dat het gekomen is.
Ja, 24% groei. Dus dat is ook een van de weinige kanalen die echt met dubbele cijfers groeit. Naast social. Wat ze ook aangaven is dat inderdaad het aanbod van het aantal schermen ook gewoon flink is gestegen. Ja, dus je ziet ook de ontwikkeling van het kanaal is gewoon hard. En ik zie het ook bij ons steeds meer terugkomen dat Digital Out of Home echt in de plannen wat meegenomen. Ja. Op een slimme manier kan worden ingezet. En dat het niet maar een paar panelen zijn of een paar gebieden. Dat je echt inderdaad daar heel veel keuze ook in
De posities zijn veel beter geworden. Ja.
Ja.
interessant. En wat ik wel een mooi interessant feitje vond, was dat de respondenten verwachten dat de economische situatie in 2024 positiever zal zijn dan in 2023. Ja. Dus de ondervragen zijn hoopvol gesteld.
Ja, dat is ook echt adverteerders gevraagd en ze voorspellen dus 14% groei. Hmm. En ook wel door de Olympische Spelen, een EK natuurlijk. Dus ook wel allerlei gelegenheden. Ook op wat normaal een beetje zo'n zomer-down-periode is, zeg maar.
Dit moment is...
Wat nu nog ook bij, om consumenten te bereiken, belangrijke momenten zullen zijn. En wat ook opvalt is digitale audio-advertenties, 16% groei. Medegericht door populariteit van podcast-advertenties. Maar ook inderdaad de netwerken die de podcast uitbrengen. Daar hebben we het vorig jaar al over gehad, volgens mij.
Ja,
klopt, zeiden dat Nederland groeit ook nog steeds qua podcast.
Ja, meer netwerken, nieuwe formats. En er gebeurt veel.
En op social, dat groeit ook nog steeds met dubbele cijfers. En online video ligt. Maar paid search, dat groeipercentage, dat daalt. Dus die klim heeft vooral te maken met wat stijgende CPC's, maar niet... gebruik meer of minder.
Weinig qua plekken bijgekomen.
Dus vanuit search valt weinig groei te verwachten, behalve je uitgaven. En de ROAS die onder druk komt te staan, de return on ad spend natuurlijk.
Ja, het blijft een duur medium. Ja. Ja. Overigens, als je afhankelijk bent van telemarketing, dan moet je ook gaan switchen en kiezen voor andere strategieën. Want de telemarketingwet wordt strenger.
Ja.
En telemarketing wordt verder aan banden gelegd. Je mag zometeen alleen nog maar mensen bellen die daar dus echt expliciet toestemming voor hebben gegeven. En ook alleen maar als ze klant zijn of afgelopen 3 jaar klant waren. Nee, dat is nu zo, maar dat was nu voldoende. Maar dat wordt dus verzwaard met ze moeten ook echt toestemming hebben gegeven.
Ja, en daarom was het relevant, want ik denk niet dat er heel veel telemarketingbureaus luisteren naar de podcast per se. Maar wel mensen met of bedrijven met een klantenbestand.
Ja, je klantenbestand.
Die wellicht wel eens nabelt met een telefoontje of iets opvolgt.
Ja.
En dat kan nu dus eigenlijk... Ja, alleen net als met e-mail. Eerder mocht het nog als je gewoon een telefoonnummer had en je had dus een bedrijf iets afgenomen, een dienst. Een
relatie op die
manier. Mocht je iemand gewoon koud als het ware gaan bellen met een aanbod. Dat is nu klaar. Je moet dus echt expliciet ook nu bij de alle data die je verzamelt, eigenlijk net als een e-mail opt-in. Mm-hmm. Moet je dus ook gaan vragen van mogen we jou bellen voor dit of dat. Een expliciet vinkje hebben. Natuurlijk goed geregistreerd. Net als alle andere opt-in maatregelen. Dus ben je daar erg van afhankelijk en gebruik jij in je... klantreizen die je allemaal hebt, soms ook een telefonische kanaal om klanten na te bellen of wat te doen, dan heb je dat nodig. Het is natuurlijk wel zo dat het, als het onderdeel is van de product of dienst, net als een transactionele e-mail naar een bestelling mogen versturen, zeg maar.
Verlenend eigenlijk.
Ja, dat je echt zegt, dit hoort erbij, anders kunnen wij onze dienst niet leveren, dat geldt hier niet voor.
Nee.
Maar wel voor echt
de marketing, klant van 3 jaar geleden.
Aanbiedingen. Het product is al geleverd en je vraagt nog eens even voor een review of zo. Je doet een soort enquête eruit of iets dergelijks. Of natuurlijk aanbiedingen. Of je volgt wat op. Dan moet je daar dus toestemming voor hebben.
Ja, en het komt voort uit gewoon toch veel klachten over de manier van telemarketing.
Ja.
En het geldt trouwens ook voor deurverkoop. Hè? Die was ook al aangescherpt met een bedenktijd. Die wordt ook
aangescherpt ook
met
een bedenktijd.
Inderdaad, wordt ook zwaarder inderdaad. Je moet echt getekend hebben. Bijvoorbeeld ook. Dus ook al zwaarder aangescherpt daarin. Ik kwam trouwens wel af hoe je nou telefonisch vast gaat leggen naar iemand dat expliciet ja zegt. Of zou dat dan digitaal gebeuren? Je mag maar bellen.
Ja,
dat
wordt
gelogd.
Ik denk bij het aanvragen in de database, zeg maar. Maar natuurlijk ook, ik denk inderdaad, dat is bel me niet register.
Nee. Maar ik heb ook niet idee. Ik heb ook niet idee dat het heel goed werkt trouwens, hoor.
Nee, dat is dus eigenlijk nu bijna straks irrelevant.
Ja.
Want dat waarvoor je dat kreeg, dat bestaat dat straks niet meer. Zeg maar, want dat mag gewoon eigenlijk niet meer. En...
energieleveranciers, en internetabonnementen, telefoonabonnementen, dat zijn wel bedrijven die echt afhankelijk zijn van telemarketing.
Ja.
Dat is wel uitdagend.
Die hebben helemaal last van. Maar ik denk dat het ook op kleine schaal gewoon veel gebeurt. Ook gewoon door bedrijven die inderdaad of een soort abonnementsdienst hebben, of inderdaad grotere aankopen misschien, waar je denkt, we gaan de klanten een keer weer nabellen. Dan kan dat niet zomaar meer.
Nee. Nou, interessant. We gaan door naar de influencers. Daar geldt ook wat verzwaring. Niet helemaal op hun initiatief, maar er zijn een aantal bedrijven, Unilever, L'Oréal, Heineken, TUI, Coca-Cola, die hebben gezegd, wij willen voortaan alleen nog maar met influencers samenwerken die voldoen aan een bepaald keurmerk, een bepaald certificaat. En dat is in gebruik genomen door de brancheverenigingen DDMA, BVA en de Stichting Reclame Code Commissie. Certificering dus voor influencers om transparantie over hun social media activiteiten te vergroten. Wel interessante ontwikkeling, want het is soms heel moeilijk te zien van is het nou echt of is het nou gesponsord of niet. Grote bedrijven die dus zeggen van willen dat daar onze influencer waar wij mee werken in ieder geval aan voldoen. Want die weten dan wat er wel en niet is toegestaan op het gebied van reclame.
De regels staan ook heel mooi op, wel vrij plat, influencerregels.com.
Ja. Influencerregels.com, daar kun je zien waar je aan moet voldoen. En ik las dat het een jaarlijkse... Dus om het keurmerk te kunnen behouden, moet je dus ook jaarlijks getoetst worden. Het aanvragen van het certificaat is op dit moment nog gratis, maar wordt vanaf september €50 om dat certificaat te krijgen en dan dus een jaarlijkse toets. En wat wel slim is, ze gaan dus door de Stichting Reclamecodecommissie gaan ze dus monitoren op YouTube, Instagram en TikTok of je als influencer met zo'n keurmerk voldoet aan die regels.
Ah, dus het is niet alleen maar even van de Enzo Knol gaat een diplomaatje halen en het is goed.
Ze gaan en dan zetten ze AI voor in natuurlijk. En dan gaan ze dus kijken naar alles wat er gebeurt. En als de influencer toch de regels overtreedt, dan krijgen ze de kans om die post aan te passen. Maar het kan zelfs zijn dat er uiteindelijk een boete opgelegd gaat worden. Dus je hebt een keurmerk, maar je voldoet er niet aan. En ik neem aan dat je dan ook gewoon geschrapt kan worden in het register en weer opnieuw er doorheen moet.
Ja. Het blijft wel een beetje een nationaal iets. Maar ja, veel influencers zijn natuurlijk wel uiteindelijk nationaal.
Ja, plus wat hier wel speelt is dat als, ik denk dat dit maatschappelijk een probleem is, hè, of steeds ingewikkelder wordt. Wat is nou betaald, wat is niet betaald?
Ja.
En vaak zit de overheid er zo in van als de branche het zelf kan regelen, bijvoorbeeld met de reclamecodecommissie,
dan
hebben we dat het liefst. En wat hoeven we als overheid geen maatregelen te treffen. Bij de telemarketing zie je net andersom. Ja. Er wordt eigenlijk de wet verzwaard, want de branche is daar toch niet helemaal voldoende ethisch of netjes genoeg in. En hier probeert de branche wel in eerste instantie zelf op te lossen.
Ook wel in eigen belang, maar dan krijg je vaak kwalitatief wel een stuk betere oplossingen dat de overheid op een gegeven moment gaat ingrijpen. Vaak op een hele naïeve manier, met rare bijeffecten.
Ja, precies. En je gaat iets meer praktijkgerichte regels, denk ik. Hè? Want de adverteerders doen mee, de influencers doen mee. Samen denken ze erover na. Dus het is wat meer... en beide hebben er belang in. Dus ik denk dat het die kant dat het een goede keuze is wat dat betreft. Maar het betekent wel wat. Ik zag trouwens nog een paar namen om even voor de achtergrondinformatie die er nu aan voldoen. Dus die dat keurmerk al hebben, kun je ook een beetje afkijken hoe zij dat doen. Dat zijn bijvoorbeeld Bram Krikke, Kai Gorgels en Geraldine Kemper. Die staan dus al in het openbare register, want het is dus ook een register dat dus openbaar te raadplegen is.
Mm-hmm.
En daar kun je dus zien wie daar aan voldoen.
Ja, en ben je nou zelf ook een merk, denk ik, wat bezig is met influencer adverteren, dan kun je daar ook dus die regels eigenlijk eens even nalopen. Ja. Van wat willen wij, als ook eens met kleinere influencers misschien samenwerken, wat zijn de normen, wat zijn de aandachtspunten waar je op moet letten?
Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat je dat weet, want waarschijnlijk wordt het alleen maar zoals op grotere schaal uitgevoerd en toegepast. Dus weet waar de branche vindt dat je aan moet voldoen als adverteerder met influencers en zorg dat je daar langzaam ook, misschien wel zo snel mogelijk naartoe beweegt.
Ja.
Maar een mooi initiatief in ieder geval. En we gaan de link ook toevoegen van waar de regels kan vinden. Dan hebben we nog wat nieuws over Meta. Die lanceren een open source model, een AI-model in veel apps. Tegelijk doen ze dat en ze noemen dat het Meta AI Search.
Ja, dus Meta AI bestond al, maar dat was met Llama 2, sorry.
Ja?
En dat was nooit een heel indrukwekkende tool. Dat hebben ze toen ook ergens in september al aangekondigd. Meta doet dat open source. Dus die in tegenstelling tot Open AI. Dat is een ongelukkige naamkeuze geweest in 2017.
Ja, want open source betekent in dit geval dat je kunt nagaan hoe het AI-model werkt.
Je kunt hem letterlijk downloaden en op je eigen laptop draaien. Dat zou ik niet doen op die laptop, en ook niet op die van mij.
Nee.
Maar je kunt hem in principe zelf helemaal ontleden en dus zien hoe het functioneert. En er kunnen ook externe partijen aan bijdragen. Het is ook een beetje risicovol, want je kunt hem dus ook misbruiken, andere functies geven. Je kunt hem ontcensureren, zeg maar. Ja. Dus daar zijn ook allerlei...
Maar aan de andere kant heb je heel veel controle er ook op door ze in de open source te gooien.
Ja, en dus ook veel bugfixen, verbeteringen, mensen die meedenken. En natuurlijk ook een manier om Meta, om werving te hebben voor hun personeel.
Ja.
Want iedereen heeft dan kun je de beste mensen die wereldwijd hele bijzondere dingen doen met het Llama-model.
Ja.
Die kun je op een gegeven moment zeggen, hey, kom maar bij ons werken als het ware. Iedereen kent je technologie al.
Ja.
Heeft ook bepaalde
en ze hebben ze al een beetje bewezen, dus je weet al wie je in dienst neemt bijna.
Ja, wat je bij anders niet. Dus dat is een hele personeels of strategisch iets van een bedrijf om daarvoor te kiezen. Maar het verschil is dat deze weer een stuk beter is. En want de vorige versie was een soort ChatGPT 3,5, die je ook nu gratis kunt raadplegen online zonder in te loggen. Alleen met in een app van Facebook.
Dat
was niet echt veel bijzonders. We hebben toen ook Snap AI, My AI erin zitten. Ook gewoon iets wat soort afgekaderde reacties gaf. Maar je hebt er net niks aan.
Nee.
En Llama 3 gaat, komt er nu dus in. En die is vergelijkbaar met GPT-4, als ik het even plat zeg. Zeg maar. Dus ook een stuk beter, waar je normaal voor betaalt. En hij gaat dus niet alleen als een soort My AI fungeren. Maar hij gaat ook in de searchbar zitten van de, in ieder geval de Engelstalige apps nu allemaal. Ja. Dus in WhatsApp of in Instagram. Als je nu gaat zoeken, gaat die AI dus met jou meekijken. Mm-hmm. En het bijzondere is, hij koppelt ook nog door naar zowel Bing als Google Search. Dus daar heeft Facebook contracten mee gesloten.
Okay.
Dat de AI-zoekbalk, die dus draait op Llama 3, die nieuwe versie, die gaat dus ook in Google soms resultaten ophalen, real-time, en dat aan jou presenteren. Dus ja, de meta-apps worden ook een soort zoekbalk.
Een ingang voor.
Binnen het eigen platform, maar ook daarbuiten. Dus, dat is wel een hele interessante. En dat doen ze in één keer in heel veel apps tegelijkertijd. Eerder hadden ze het al een beetje aangekondigd dat ze ook inderdaad van die karakters gingen doen. Verschillende AI's gingen lanceren. Dat was in september toen met hun keynote, de jaarlijks die ze deden.
En ook al dat ze het in gedacht toch ook.
Meer juist uit de AI-hoek dat dan je er ook AI's kreeg van beroemdheden bijvoorbeeld.
Oh ja. Ja.
En bij bepaalde karakters, op bepaalde manier dat iedereen zijn eigen AI kreeg. En dat is bij heel veel bedrijven, ook bij OpenAI zoals de toekomst, dat ze zeggen eigenlijk wil je gepersonaliseerde, getweekte AI die jou kent en jouw sociale omgeving kent. En daar heeft Meta natuurlijk een hele goede positie in, omdat hij jouw algoritme heeft.
Ja,
en
dat die heeft al heel veel kennis van je. Ja. En al jarenlang.
Ja. En wat ze nu dus lanceren is eigenlijk nog even een beetje een plattere, geslotere versie. Maar wel die met jou mee kan zoeken. Dus nu gaan ze leren van praktijkdata. En dat is wel een interessante stap.
Waarom zouden ze het willen dan? Wat hebben ze er
leren
zelf
hoe
aan?
Het werkt, denk
gewoon
ik.
Gewoon leren.
Gewoon kijken. Vragen stellen mensen eigenlijk? Hoe gaan ze het gebruiken in de zoekresultaten? Voordat ze het ingewikkeld maken en doorontwikkelen? Dus gewoon experimenteren. En Meta heeft wel een bijzondere positie ook in. Want natuurlijk wij gebruiken ChatGPT. Mm-hmm. Meer mensen, maar het is nog lang niet zo. Als je op straat dus vraagt van wie heeft er wel eens ChatGPT gebruikt?
Vooral wie gebruikt het dagelijks. Dat is een heel klein aandeel nog. Nee. Ja.
Dus nu krijg je het wel echt in apps met gewoon een gigantisch bereik. Mm. En zie je AI terugkomen op plekken waar dagelijks gewoon veel mensen online actief zijn. En gaan ze kijken naar wat kan het brengen? En hoe interacteren mensen ermee? Dus
even een zijstapje, maar ik heb Evernote. Gebruik jij dat ook nog eigenlijk, of niet? Als tool?
Nee, Evernote niet.
Nou, dat heb ik al 15 jaar denk ik als soort tweede brein. En die lanceren dus nu ook een AI search in Evernote zelf. Maar die verwijzen daarbij ook dat je moet dan expliciet toestemming geven naar een AI-leverancier. Die dan dat eigenlijk voor ze afhandelt. Oh, dus die gaat met jouw data
die bouwt dat
aan
in.
De slag en die bouwt dat in. Maar ook omdat je dan, er zit zoveel in, hoe kan je het goed ontsluiten? Ja, dat is toch uiteindelijk met een soort AI-zoekfunctie. Dus er komt op meerdere plekken.
Je ziet het nu in allemaal productlanceringen overal terugkomen. Dat je een soort AI-implementatie krijgt, maar niet alleen maar een plat iets. Maar dat je inderdaad met in de bestaande documenten die je hebt, kunt gebruiken.
Daar dus
die features komen
voor,
er allemaal aan.
Maar daarom zit ik te zoeken naar wat Meta er verder mee zou willen uiteindelijk. Maar dat is misschien inderdaad gewoon leren, gebruikers activeren.
Ja.
En daar zit vast wel weer iets
baby-stapjes.
Ja. Nou ja, en misschien sluit het een beetje aan op het volgende onderwerp. Want Meta werkt ook aan een chatbot die antwoordt voor influencers op Instagram. Dus een soort chatbot voor influencers om alle vragen en antwoorden die ze krijgen, vragen en reacties die ze krijgen, af te handelen.
Ja, dus dat is ook niet alleen search, maar dat is ook inderdaad in een diepere integratie op de DM's van influencers.
Ja, maar begrijpen wat dus iemand die een vraag stelt, wat de intentie erachter is, wat hij zoekt, wat hij wil en daar antwoord op geven. Die chatbot kan dus in DM's en later zometeen ook in reacties antwoorden geven voor de influencer. Is nog niet bevestigd. Hè. De New York Times meldt het op basis van 5 bronnen. En Meta zegt er zelf nog helemaal niks over. Maar ze zijn wel druk bezig dus die Gen AI te omarmen.
Ja, dus het zit dus wel in die visie dat ze al karakters wilden maken. Dus echt iets fine-tunen, zo'n algoritme op basis van de afzender of de influencer. Dus je ziet het in allerlei plekken
terug. In dit geval zijn trouwens de influencers zelf er nog niet zo blij mee. Want die zijn bang dat er compleet verkeerde antwoorden of antwoorden waar ze niet achter staan teruggekoppeld worden. En dat is wel een probleem werd. Schaadt het je eigen personal brand daarin.
Dus dat is de reputatie wat het nu een beetje al heeft opgebouwd. Hè, AI, dat soms heel leuk is, maar soms ook uit de bocht kan vliegen.
Maar dat lijkt me dus een beetje bij Meta dat je denkt, wat willen ze nou precies? En dit is dan ook niet gelijk de makkelijkste manier om te beginnen met AI, hè? Dan echt op personal brand antwoorden gaan geven. Ik vind het een riskante uitdaging.
Ambitieus.
Vast. Ambitieus, ja. Hey, je kwam wat cijfers tegen. Ronkende cijfers, zei je zelfs, van Facebook, maar ook bij Google.
Ja, het is toch ook wel in lijn van in Nederland de cijfers natuurlijk. Maar je ziet dat Google-aandeel flink omhoog is geschoten. Ook een hoop beleggingstechnische dingen, zoals netto-winst groeide. En ze gingen dividenden uitkeren en eigen aandelen inkopen. Dus dat zorgt ervoor dat het omhoog gaat. Maar wat je ook ziet is dat YouTube dus flink stijgt. Echt in de lift zit als inkomstenkanaal. Dat merken wij ook. Dat de spends, we zeiden net al, search is redelijk vlak qua aantallen. Maar het kanaal YouTube en ook YouTube Shorts, dat is echt stijgend als ja, Discovery kanaal, zo gezegd, zeg maar, waar je nieuwe producten.
Ja, ik zou denken dat komt ze verdienen juist aan YouTube door alle abonnementen om van die reclame af te zijn. Maar ook deels, het zal meespelen.
Ja,
maar
dat verdienen zeker ze ook geld op. Maar ook zeker de advertentieinkomsten zijn daar flink aan het groeien. Ja. Dus YouTube en vertical video, zeg maar, dat is gewoon echt een groeisegment. En cloud, ook door alle AI-ontwikkelingen bij Google, waar we ook komende weken meer over gaan horen waarschijnlijk. Mm-hmm. Je ziet ook gewoon dat Google Cloud nu eindelijk ook flink groeit en voor de eerste keer ook winst maakt.
Ja, echt volwassen wordt. Hè,
echt volwassen. Ja. Want Google is nog steeds, klinkt gek, maar een van de kleinere spelers als het gaat om cloud diensten. Ja, ja. Dus met Amazon Web Services of met Microsoft Azure, zeg maar, waar gewoon veel techniek draait of ook API's voor machine learning, databases, dat soort dingen. Zie je dat Google daar dus nu trein wint en serieus groot wordt. En dus ook gewoon positieve zwarte cijfers draait. En nu zo'n klein beetje ook. En dat ze verwachten dus ook dat dat heel erg gaat uitbetalen voor Google. Want Google is redelijk ver met AI-infrastructuur en dat soort dingen ook. Ja. Dus
langzaam zie je toch wel dat het fundament er ligt. En dat ze het nu bijna gaan echt gaan uitrollen en er ook aan goed aan gaan verdienen.
En Meta, eigenlijk hetzelfde. Die zijn flink 27% omzetstijging. En is nog 13% ook groei wereldwijd in het aantal gebruikers van de apps van Meta. Volgens mij hebben we vorig jaar ook al een keer gezegd. Volgens mij, Meta zat eerst een beetje in een dip. Ja. Facebook groeide niet meer, maar ze hebben tij weten te keren. Ook met Facebook zelfs wat groei nog. Gewoon het oude Facebook, zeg maar. Ja. En Instagram groeit ook mooi door met Reels. Dus ze hebben zich weer herpakt. En het aantal gebruikers wereldwijd, actieve gebruikers, stijgt steeds.
Ik beschouw ook alweer hoor, dat vaker Facebook weer raadpleegt. Het algoritme lijkt iets beter geworden of zo.
Ja, en die, ze hebben het allemaal wel iets... Het schip wat een beetje water maakte, zeg maar, hebben ze weer laten varen. En ze verwachten alleen wel komend jaar nog veel uitgaven te moeten doen op het gebied van AI. Dus, en ook serieus geld met ook zo'n Llama 3, dat rijdt niet gratis. Dat kost gewoon heel veel ook investeringen in infrastructuur en serverkracht. Dus ze verwachten wel dat het netto winst nog iets gaat teruglopen, doordat ze er zoveel geld keeperen in AI-ontwikkelingen.
Complexiteit, veel complexiteit bij dat soort bedrijven. En dat voelt toch wel alsof dat nog maar, of alsof lang geleden is dat het een stuk simpeler was. Maar in de Pulse van de Past kijken we naar de Facebook Live Shopping Fridays, 3 jaar geleden. Wat een... Als je het nu voorstelt dat je denkt, ja, wat was dit eigenlijk?
Ja, dat is van die, toch? Dat je dacht, oh, toen was dat echt, nou, dus gaat het die kant op, ja of nee?
Ja, het is, het was een soort live shopping Friday voor merken.
Ja, dat, de telcel.
Ja, telcelachtig iets.
Maar echt een functie ook ingebouwd in Facebook.
Ja, op een vaste dag.
Ja, en toen was TikTok er ook wel van mee bezig. Er was het shopping idee inderdaad. Van,
ja, social shopping.
Ja. Ja, maar het is anders uitgepakt. Het is wel natuurlijk een... ik denk dat influencers en shopping... Zo, influencers die producten aanbieden via affiliate links... of link in bio of in gewoon dat soort techniek... Dat werkt wel met influencers. Ja. Maar hier was ook echt het idee om merken een soort podium te geven. Dus dan had je gewoon iemand namens het merk... die dan gewoon een soort telcel ging doen. Niet zozeer de influencer, maar dat merk zelf echt een live shopping feed ging doen. Ja. Op het gebied van make-up en dat soort dingen. Omdat het ook zo populair was in China, was dat echt... Ja, daar gingen miljarden in om.
Maar het is nooit groot geworden en heeft niet, niet echt gewerkt.
Nee, en toen hadden ze dus zelfs speciale live shopping Fridays. Moet je wel zien in de context van corona, volgens mij ook. Want dat was in 2001 dus.
Dat zat ik ook te denken, want het is 3 jaar geleden geïntroduceerd en vorig jaar afgesloten. Dus ja, dan zou ik kunnen zeggen, dat is echt corona wereldwijd ook een beetje afgerond. En nu stopt het ook.
Ja, afgelopen oktober was de hele live shopping idee. Zeg maar, met dat mensen konden reageren, dat je direct wat kon afrekenen, zeg maar, is het gewoon gekild. Maar dat je dan nog echt vaste momenten had op een vrijdag, dat een merk dan een uitverkoopje ging houden. Abercrombie & Fitch, Kliniek, ook wel een groot make-up merk. Mm-hmm. Dermalogica, dat soort merken die dan een soort uitverkoop telcel event gingen houden. Maar dat is niet langer. En dat is ook niet meer echt nu in deze tijdsgeest zou je dat echt niet meer kunnen voorstellen.
Het is maar 3 jaar geleden, maar je kunt niet meer voorstellen. Of 3 jaar geleden pas geïntroduceerd maar en pas recent uitgezet. Maar je kunt het helemaal niet meer voorstellen.
Ja, in ieder geval niet dat het merk zelf ook echt dan de afzender is.
Nee.
Dat niet. Dat niet. Dat een influencer het doet, een podium krijgt, zwaar. Maar
zeker wel. Zijn er nog leuke video's van voorbeelden daar, hoe dat toen was of hoe dat werkte?
Gaan we even zo eigenlijk moeten...
Gaan we eens even kijken of we die nog kunnen vinden.
Vast wel.
Dan gaan we die ook aan de show notes toevoegen van deze aflevering. Want we zijn er weer doorheen. En wil je meer weten over wat we bespraken, ga dan naar advice.nl/podcast. Of kijk onder deze aflevering in je podcast app. Heb je tips, vragen, reacties, ideeën, laat het weten via podcast@advice.nl. En blijf op de hoogte door je te abonneren of ons te volgen op Spotify of YouTube. Voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren of kijken. En graag tot de volgende aflevering.